Goedenavond, dames en heren. Op het domein van gemeentewegen verstrekte klokje is het inmiddels 7:30. En ik constateer ook dat meer dan de helft van de raadsleden aanwezig is. Dat betekent dat we volgens mij kunnen beginnen. En ik zou ook willen voorstellen om te gaan beginnen. Welkom allemaal. Ik constateer dat u er allen bent, behalve de heer Glerum en de heer Hartog, maar die staan op de drempel. En de heer Van Rijn staat ook op de drempel. Mevrouw, zei ik meneer Hartog? Die is uiteraard ook van harte welkom, maar die is er niet. Maar mevrouw Hartog is er gelukkig wel. Dus we zijn bijna compleet. En als we nog twee tellen wachten, zijn we compleet. Maar dat neemt niet weg dat we wel van start gaan. Vooraf nog een huishoudelijke mededeling. U heeft de agenda aangetroffen en u weet ook dat we na afloop van deze vergadering nog een besloten raadsvergadering hebben. Dus dan pauzeren we eventjes en gaan we even met de gesloten deuren verder. Ik heb geen afmeldingen ontvangen, dat klopt ook, want inmiddels is iedereen op zijn plek. Helemaal goed. Daarmee is de opening verricht en komen wij bij het spreekrecht. Ik heb geen aanmeldingen daarvoor gehad. En ik kijk nog even rond of iemand zich nog bedenkt, maar dat is niet het geval. Dus dat brengt ons bij het vaststellen van de agenda. Ik heb geen voorstellen tot wijziging. Ik kijk even rond of u dat misschien wel heeft. Ook niet. Dan gaan we het zo doen. Dan zijn we alweer bij agenda punt 4. Het gaat snel vanavond. Dat is het vragenhalfuurtje. Vragen zijn mij geworden van mevrouw Van Maurik en van de heer De Jong. En misschien zijn er nog andere, ook de heer Van de Minkel is, zie ik nog een vinger opsteken. Zijn er nog anderen die van plan zijn om vragen te stellen? Ik ben wel benieuwd, u gaat naar aanleiding van de vragen die u nog niet weet wie ze gaat stellen toch al. Oh ja, kijk. Dan stel ik voor dat we beginnen bij de vragen van mevrouw Van Maurik. En als ze die gesteld heeft, dan ga ik gelijk naar de heer Visser. Kunt u uw aanvullende vragen over hetzelfde onderwerp stellen? Mevrouw Van Maurik, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het gaat inderdaad om de afvalinzameling. Alle gemeenten in Nederland hebben immers opdracht gekregen om meer afval gescheiden in te zamelen. We gaan omgekeerd inzamelen. Dat betekent een grote verandering voor de inwoners, waarbij niet geheel duidelijk is wat er gaat veranderen en per wanneer. En om de benodigde cultuuromslag te realiseren is zorgvuldige communicatie noodzakelijk. De vragen die ik graag zou willen stellen zijn: de bewoners van het buitengebied, soms ook binnen de bebouwde kom, hebben een extra container ontvangen en zijn dus al begonnen met omgekeerd inzamelen. Wanneer begint het omgekeerd inzamelen in de verschillende kernen in Gieselanden? De planning die op de website van Waardlanden staat biedt geen duidelijkheid. Waar zijn de inzamelzakken voor plastic afval te verkrijgen die gebruikt kunnen worden totdat men omgekeerd gaat inzamelen? Is het bekend bij het college dat er veel onduidelijkheid is over bovenstaande zaken? Hoe kan dit verbeterd worden? En tijdens de raadsvergadering van 12 juni 2014 is het college gevraagd om te zorgen voor zorgvuldige communicatie. Hoe denkt het college dit vorm te gaan geven? Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik gelijk even naar de heer Visser. Aanvullende vragen op hetzelfde onderwerp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben even getriggerd inderdaad door deze vragen, want inmiddels, ik woon in het buitengebied, dat is in Giessen Oudekerk. En wij hebben inderdaad een extra container gekregen met een oranje deksel. Dat is volgens mij voor plastic, maar we hebben ook de grijze container blijft voor restafval. En wat ik uit de brief van Waardlanden heb begrepen, dat het restafval nu eens in de 4 weken wordt opgehaald. Nou, dat klopt, dat wordt nu bevestigd. Maar de vraag is even, nu is het koud en is het allemaal best, maar is er al in zoverre goed nagedacht over die frequentie van 4 weken? Want ja, nu blijft die container staan, maar ik kan me in de zomerperiode best voorstellen dat dat toch ja, best kan gestinken en misschien die container zelf al aan de wandel gaat. Dus ik zou er graag een reactie op horen.
Oké, andere nog aanvullende vragen over dit onderwerp? In ieder geval, dan kijken we verwachtingsvol in de richting van wethouder Van Houwelingen.
Dank u, voorzitter. Ik heb deze vraag ook in de mail gezien, 1A hooguit 2 uur geleden. Dus het was voor mij niet meer mogelijk om te bellen met de directeur van Waardlanden of een van de ambtenaren hier op het gemeentehuis te vragen van, joh, weet jij hiervan? Dus dat gaan we zo snel mogelijk doen. Nu gaat het niet alleen om het antwoord op uw vraag natuurlijk. Het gaat erom dat het gewoon snel en goed geregeld is. En daar zal ik ook op korte termijn over praten met de directeur van Waardlanden. En al dan niet in overleg met de afdeling communicatie van de gemeente. Dat als hier inderdaad nog omissies zijn, dat die toch heel, heel snel en spoedig hersteld gaan worden. Wat betreft die termijn van 4 weken, meneer Visser. Als daar reden voor is, dan kunnen we daar nog eens naar kijken. Maar mij ligt bij dat dat ook bekend was op het moment dat de raad hiermee instemde. Dus dat u nu vraagt van is daar goed over nagedacht, dan vraagt u eigenlijk van hebben wij er goed over nagedacht. Ja, achteraf zou kunnen blijken dat het niet optimaal is, maar om daar iets over te zeggen lijkt me nu nog veel te vroeg.
Oké, nog even ter aanvulling. U geeft aan dat u daar nog informatie over gaat inwinnen. De uitkomst daarvan, hoe was u van plan dat aan de raad te doen toekomen?
De uitkomst daarvan zult u hopelijk merken in een hele goede communicatie hierover. En als raad wordt u daar apart over geïnformeerd en de manier waarop, dat overleggen we nog met de griffier.
Oké. Ik kijk even een tweede ronde. Behoefte aan aanvullende vragen over dit onderwerp? Mevrouw van Maurik.
Ja, ik wil er toch nog één ding over zeggen. Meneer Van Houwelingen gaf aan dat het belangrijk is dat het goed en snel geregeld wordt. Dat is het wat mij betreft nog niet eens zozeer, maar vooral dat het duidelijk is. En volgens mij ben ik de enige in onze fractie die niet in het buitengebied woont. Die er dus ook helemaal niks van begreep, want wij hebben geen oranje container. Wij weten eigenlijk, even cru gezegd, van niks. Behalve dat we het in juni vorig jaar er al over gehad hebben en er inmiddels nog niet heel veel veranderd is. Dus het gaat me eerder om de goede en zorgvuldige communicatie dan om het snel en goed geregeld te hebben. Dank u wel.
Als ik zeg goed en snel geregeld, dan bedoelde ik daarmee ook dat de communicatie goed geregeld is.
Oké, anderen nog over dit onderwerp? Niet, dank. Dan ga ik naar de heer de Jong.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ligt de twijfel of dat het nu een schriftelijke of een mondelinge vraag is? Ik lees hem in ieder geval voor. Geacht college, kent u het onderzoek vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied? Met als ondertitel veel boerderijen en stallen in Nederland hebben een agrarische functie verloren. Een proces dat ook de komende decennia zal doorgaan. Hoeveel erven dat tot 2030 zullen zijn is in kaart gebracht. Toegelicht in een kwaliteitsatelier georganiseerd door de Stichting Groene Hart. En opgesteld door de heer Gies, Nieuwhuizen, Smit, die allen werkzaam zijn onder Alterra Wageningen UR. Zo ja, wat is uw visie dan daarop? En zo nee, wilt u hier dan kennis van nemen en bovenliggende vragen op een later moment beantwoorden?
Oké, dank u wel. U stelt wel een hele brede vraag, want het woord visie dat zou zomaar kunnen leiden tot een reactie van de wethouder die ver boven het half uur uitgaat. Ik wil hem vragen om het in ieder geval daar ruim binnen te houden. Wethouder Van Houwelingen.
Ja, ook zonder die aansporingen, meneer de voorzitter. Ja, wij hebben vernomen van dat rapport. We zijn er nog niet toegekomen om het inhoudelijk te bespreken. En ja, daar is eigenlijk alles mee gezegd. Het is wel zo dat we voor het buitengebied een heel vers bestemmingsplan hebben. Pas enkele maanden terug door uw raad vastgesteld. Maar goed, we gaan dit zonder meer, omdat het relevant is voor de gemeente, gaan we dit bekijken. En als daar voorstellen of ideeën uitkomen bij het college, dan worden die op een of andere wijze ook met u als raad besproken natuurlijk.
Tweede ronde, nog behoefte aan aanvullende vragen? Ja, de heer.
Bedankt voor de beantwoording.
Anderen nog? Niet, dan gaan we naar de volgende vraag, de heer Van de Minkel is.
Dank u wel. U zult naar mij... voorgelezen schriftelijke vraag moeten luisteren, want ik heb hem niet gemeld. Op 7 januari jongstleden, ze gaan overigens over de dienst gezondheid en jeugd. Op 7 januari jongstleden werd via de regionale media bekend dat de dienst gezondheid en jeugd onder verscherpt toezicht van de provincie is gesteld. Later werd duidelijk dat deze informatie reeds op 16 december al bekend was bij de dienst. Daar heb ik een paar vragen over. Wanneer was het college op de hoogte van het verscherpte toezicht op de dienst gezondheid en jeugd door de provincie? Dat is de eerste. De tweede. Waarom heeft het college de gemeenteraad niet onmiddellijk hierover schriftelijk geïnformeerd, zodat de gemeenteraad dit nieuws niet uit de krant hoefde te vernemen? En een derde vraag. Is het college van plan de gemeenteraad in de toekomst sneller te informeren, mochten zich dergelijke zaken opnieuw voordoen? Dan nog een loopje naar een paar andere vragen. De gemeenteraden in de regio hebben voor 18 februari aanstaande een uitnodiging ontvangen voor een regionale radenbijeenkomst, waarin de dienst een toelichting geeft op de begroting voor 2015. Individuele raadsleden mogen zich op persoonlijke titel uitspreken over enkele bezuinigingsscenario's in de concertbegroting. En daarna zal in maart de definitieve begroting worden vastgesteld. Een paar vragen daarover. Deelt het college de opvatting van de ChristenUnie dat de hachelijke financiële situatie van de dienst de uiterste zorgvuldigheid vraagt? De volgende vraag. Deelt het college de opvatting van de ChristenUnie dat een standpuntbepaling ten aanzien van de begroting van de dienst Gezondheid en Jeugd niet in een informele regionale radenbijeenkomst thuis hoort, maar in de raadsvergadering van de diverse gemeenten? En kan het college tot slot toezeggen dat de scenariovraag tijdig op de agenda van de gemeenteraad van Gieselanden verschijnt, zodat deze gemeenteraad, dus de gemeenteraad van Gieselanden, als geheel hierover één standpunt kan innemen? Dank u wel.
Dank u wel. Ik ga eens kijken in hoeverre wethouder Akkerman in staat is om op uw vragen antwoord te geven.
Ik ben met u zeer benieuwd, voorzitter. Je moet al snel zijn, wil je de vragen in dat tempo ook op kunnen schrijven. U heeft van ons een raadsinformatiebrief gekregen over dit onderwerp. En de aanleiding waarom wij u die brief stuurden was eigenlijk niet zozeer het feit dat er verscherpt toezicht is, was aangezegd, maar het feit dat her en der in de regio, beginnend bij een artikel in het Algemeen Dagblad, er nogal wat reuring was ontstaan. Omdat er reuring was, vonden wij het een goed idee om u op de hoogte te brengen van wat er aan de hand was. Het feit dat er verscherpt toezicht zou komen, dat was ons bekend, al bij het opstellen van de stukken die u eind vorig jaar ook hebt gezien. We hebben namelijk in de dienst Gezondheid en Jeugd een begroting opgesteld die ik heb op Twitter mij nog eens een keer zien citeren. En toen dacht ik van nou, je zegt ook rare dingen, want ik schijn hier gezegd te hebben, daar klopt geen hout van. Inhoudelijk klopt die opmerking overigens wel, want dat was een opmerking, dat was een begroting waar helemaal niks aan veranderd is, gewoon gebaseerd op de cijfers van afgelopen jaar. En we weten hoe het vorig jaar was, we hebben namelijk een gigantisch tekort behaald. De dienst was en is nog steeds niet helemaal, er was in ieder geval niet volledig niet op orde. We zijn natuurlijk bijzonder zorgvuldig bezig om te zorgen dat het wel op orde is. Dat betekent ook dat u begin dit jaar, in maart is de schatting, een begroting voorgelegd gaat krijgen waarin voorgesteld gaat worden hoe dat tekort van ik zeg, rondom even af op 2,5 miljoen weggewerkt kan worden. Er zijn natuurlijk een aantal scenario's voor. En in hoofdlijnen is dat niet zo moeilijk uit te leggen. Want ofwel je gaat minder producten leveren. Ofwel je gaat wat aan de tarieven van die producten doen. Ofwel je vindt een mengvorm van die twee beide mogelijkheden. Omdat u in maart die concertbegroting voorgelegd gaat worden, heeft het de dienst goed gedacht om in een informele radenbijeenkomst input van u allen te vragen van wat uw ideeën zijn bij deze mogelijkheden om de begroting sluitend te krijgen. U bent niet gehouden aan dingen die u gaat roepen op die bijeenkomst. Maar het kan natuurlijk wel dienstig zijn dat er een wat meer gevoel gaat komen bij datgene wat u gemiddeld genomen als ideeën hebt bij het sluitend krijgen van die begroting. En nogmaals, u bent daar vervolgens niet aan gehouden, maar het bepaalt een klein beetje de wijze waarop een concertbegroting vorm gaat krijgen. Nadat u daar met z'n allen over hebt gesproken, krijgen wij als algemeen bestuur van de dienst daar uiteraard ook nog de kans om daar van alles van te vinden. En daarna komt de begroting weer bij u terug. En ik weet nu nog niet in hoeverre men er ook in gaat slagen om dan de concertbegroting aan u voor te leggen met een aantal scenario's. Ik weet dat echt niet. Maar het zou best wel eens kunnen helpen om dan de goede begroting te krijgen. Maar de bijeenkomst van 18 januari, geloof ik.
Februari.
Dat gaat snel, zelfs 2015. Het is dus bedoeld om zoveel als mogelijk de concertbegroting te laten aansluiten bij uw wensen. En ook niet meer dan dat. Waarom hebben wij u niet schriftelijk geïnformeerd? Om de simpele reden dat wij wisten en dat u het al wist. Gaan we dat in de toekomst sneller doen? Nou, die vraag is dus eigenlijk niet meer van toepassing. Wij hebben gemeend te moeten reageren op reuring om ons heen. Ja, u insinueert eigenlijk bij uw andere vragen dat het proces wat voorgesteld wordt niet zorgvuldig zou zijn. En ik heb de neiging het niet met u eens te zijn. En ik heb al een klein beetje proberen uit te leggen waarom wij dat vinden. De stap van 18 februari is niet meer dan een tussenstap om u de gelegenheid te geven om alvast input te geven. Maar het proces wat er achteraan komt, heeft natuurlijk alle vormen van zorgvuldigheid in zich. En het vaststellen van de begroting gebeurt op de afgesproken wijze. En u krijgt u volop de kans om daar alles van te vinden. En uiteraard, dat zal dan moeten leiden tot een sluitende begroting waar wij ons met z'n allen in kunnen gaan vinden. Voorzitter, ik denk dat dit het antwoord op de vragen zou kunnen zijn.
Nou, dat gaan we zien. Kijk, het tweede termijn, de heer Van der Minkel is.
Ja, dank u wel. Ik mag vast wel een aanvullende vraag stellen. U legt mij de woorden in de mond dat ik u onzorgvuldigheid, of in ieder geval de dienst onzorgvuldigheid, zou verwijten in het proces. Dat heb ik niet willen doen, ook niet gedaan, denk ik. Het is meer de verlegenheid die wij hier al zeker 4 of 5 keer hebben uitgesproken met elkaar. Dat we steeds achteraf dingen horen waar we niet ons zolang mee voelen. En dit is de gelegenheid, denk ik, voor de gemeenteraad van Gieseland om een keer voordat een begroting ook in concept wordt voorgelegd en dan eigenlijk ook min of meer toch een voldongen feit is, dat we eigenlijk voor die tijd eens een keer met elkaar erover van gedachten kunnen wisselen wat we van iets vinden. Ik denk dat dat recht doet aan de onvrede hier voortdurend, in deze raad, maar ook daarbuiten, dat dingen nu eenmaal een gepasseerd station zijn en dat we maar moeten instemmen. Vandaar het idee om, ook gezien de zeer agenda-luwe periode waarin we zitten, hier toch ruimte voor vrij te maken.
Dank voor uw toelichting. Even kijken of we nog andere behoeften hebben om vragen over dit onderwerp te stellen. Niet, wethouder Akkerman.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik stel vast dat ik niet helemaal heb begrepen wat de heer Van der Minkel is bedoelde te zeggen in eerste termijn. Voor mij moeten we twee dingen onderscheiden. Dat is enerzijds het proces om te komen tot een nieuwe begroting voor de dienst. Dat moet zorgvuldig en moet leiden tot een begroting waar we met z'n allen ook mee kunnen doen waar die begroting voor dienstig is. Dat is waar ik over heb gesproken. En daarnaast, en dat zegt de heer Van der Minkel is natuurlijk helemaal terecht, is er ook nog zoiets als een verleden wat bepaald niet vlekkeloos was. Maar wat in ieder geval geleid heeft tot de kennis bij iedereen dat de dienst niet functioneert zoals die behoort te functioneren. Daar hebben wij hier al enige keren over gesproken, ook in de zin dat we hebben nu het proces rondom het plan van aanpak geschetst. U kent dat inmiddels ook. En ik denk wel, en daarin ben ik het helemaal met u eens, dat het heel goed zou zijn dat wij ook gaan spreken over dat plan van aanpak en de resultaten daarvan. En uiteindelijk uiteraard de vraag of dan de dienst, zoals die dan wel functioneert, of dat ook een functie is zoals die ons voor ogen staat. En of wij ook het vertrouwen hebben dat deze dienst in financiële en organisatorische zin ook op de juiste wijze functioneert. Ik denk dat dat ook een vraagstuk is die wij hier in deze zaal met elkaar moeten vaststellen. Ons idee was om bij het vaststellen van de begroting waar we zojuist over spraken, die vraag ook te agenderen. Dan hebben we alle informatie paraat die daarbij kan helpen. En dan kunnen we volgens mij ook daar die dingen wisselen die daarvoor nodig zijn. Dit is het proces wat ons ook daarbij voor ogen staat.
Oké, dank u wel. Ja, de heer Van der Winkel is nog één keer.
Bedankt.
Oké, prima.
Ik zou toch nog een aanvullende vraag willen stellen als dat mag, voorzitter. Ik hoor de wethouder eigenlijk zeggen van joh, dat proces wat we nu ingaan, dat wordt een zorgvuldig proces. Ik hoor meneer Van der Minkelis vragen eigenlijk van joh, voordat die begroting nou in dat algemeen bestuur wordt vastgesteld, wordt die dan ook hier in de raad besproken, zodat we u als vertegenwoordiger namens Gieselanden met een aantal opmerkingen die vergadering in kunnen sturen. En dat laatste is me niet helemaal duidelijk of dat daar nou ja of nee op geantwoord is.
En dat is uw vraag aan de wethouder. Wethouder Akkerman.
Het antwoord is ja, want dat is namelijk het proces wat daarbij is afgesproken. Met die verstande dat normaal gesproken krijgt u de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. En dat is net iets anders dan mij met een boodschap naar Zuid-Holland-Zuid te zenden. Maar in dit geval geldt allebei. Want hier zijn hele belangrijke dingen aan de orde. En ik hecht er ook eigenlijk aan om daar met een boodschap van u ook de dingen te doen die gedaan moeten worden.
Maar voor de duidelijkheid dan toch nog, normaal geven wij zienswijzen op begrotingen die al door het algemeen bestuur zijn vastgesteld.
Nee. Er komt een conceptbegroting waar uiteraard het algemeen bestuur al wel iets van heeft gezegd, maar niet heeft vastgesteld. Die komt hier, u dient een zienswijze in, voor zover u dat wilt. En mede op basis van die zienswijzen wordt de begroting vastgesteld.
Maar dan hebben we het dus over het normale proces. Zeg ik dat goed of niet? We gaan geen uitzondering maken.
Met dien verstande dat de avond van 18 februari daar een extra moment aan voorafgaand is.
Wat wij kunnen benutten als een informatiemoment voor onszelf en als een feedbackmoment voor de dienst. Ja.
En input voor de conceptbegroting leveren.
Ik ga wel langzaamaan aan de afronding. Ik zag nog bij de heer Van der Minkelis nog een vinger.
Ja, een kort vraagje. U heeft als AB-lid vast wel zicht op dat proces dan in de tijd. Als we dus in maart, u zegt mogelijk maart, dus die conceptbegroting kunnen ontvangen. Waar we dan als raad nog iets van kunnen vinden. Wanneer denkt u dan dat de begroting over 2015, ja, wat inmiddels begonnen is, dan definitief kan worden vastgesteld?
De heer Akkerman. Is ook de bedoeling dat we dit in het verslag opnemen, of niet? De heer Akkerman maakt allerlei non-verbale signalen. Ik licht me even toe voor de kijkers thuis.
Maar hij in ieder geval afgeleid kan worden dat hij er niet al te zeker van is. Nee, maar even een stukje hoofdrekenen. In maart ligt er een conceptbegroting zienswijzen van de gemeenteraden in de aprilcyclus. En dan denk ik dat het wel de juni-cyclus is voordat er een begroting vastgesteld zou kunnen worden. Maar met nadruk, dit is een stukje hoofdrekenen van mijn kant.
Goed. En daarmee rond ik dit onderwerp van het vragenhalf uur in ieder geval af. Ruim aandacht aan besteed. Andere vragen nog? Ik meende ze net niet gezien te hebben, maar toch nog even voor de zekerheid. Niet. Daarmee vragenhalf uur afgerond. Dan zijn we toe aan het vaststellen van het verslag van de vergadering van 11 december. Iemand daarover? In ieder geval, dan stellen we dat al dus vast. Dan hebben we het voorstel tot afdoening van ingekomen stukken. Iemand daarover het woord, de heer Visser?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zie daar onder B 5, 6 en 7, er staan drie stukken die al wat langer openstaan. De vraag is even, wordt dat nog afgehandeld? Eigenlijk, ja. Maar wat is misschien de reden waarom het nog steeds op de agenda staat, op deze lijst staat.
Ik kan u verklappen dat vanmiddag had ik overleg met de griffier en hebben we naar deze lijst gekeken en toen hadden wij dezelfde vraag en opmerking. Oké, maar er zijn drie verschillende wethouders. Eén wethouder hier rechts fluistert mij in dat 7 is afgedaan. Heeft de raad daar ook die brief ontvangen waar het om gaat?
Nee, en ik, excuus voorzitter. Ik heb daar namelijk inderdaad al een aantal keren om gevraagd. En ik heb hem nog tot op heden niet gezien.
Ik denk dat inderdaad die is afgedaan, maar dat u nog niet de desbetreffende brieven ontvangen
of wel?
Nee,
het is geen brief.
Reageert u mij even kort, is misschien goed om te doen.
Naar ik meen gaat het over de reactie van de adviesraden op, ik kom nooit op het woord, regionale stukken die destijds ook hier in de raad zijn behandeld. En daar is toen een reactie... Precies, die, dank. En daar is toen een regionaal stuk ook van gemaakt, een regionaal antwoord, reactienota. En dat is dus datgene wat ook de raad toen heeft gekregen. Ik denk dat dat hiermee wordt bedoeld. Dat weet ik eigenlijk wel zeker, maar we zullen het voor de zekerheid nog een keer checken dan maar. Ja.
Ik kijk even
voorzitter,
op
ja? Begrijp ik mevrouw van Leeuwen nou goed dat zij zegt dat er een regionaal, dat er een regionaal stuk dus ook als antwoord naar die WMO-raad is gegaan, het regionale verhaal?
Ja. Ja, waar inderdaad alle reacties van alle adviesraden uit de regio in op zijn genomen. En die is ook in de raad, heeft die bij de stukken gezeten en die is ook naar de WMO-raden toegestuurd. En dat wordt hiermee bedoeld. Maar dat ga ik voor de zekerheid nog even checken, maar ik weet het haast zeker.
Er is dus geen brief van ons college richting onze WMO-raad gegaan.
Ja.
Ja. Ik kijk even of een van de wethouders in staat is om iets te zeggen over punt 5 of 6. Dat zit allebei denk ik bij de heer Van Houwelingen.
Ja, die horen allebei in mijn portefeuille zo op het oog. En ik zeg niks nieuws als ik zeg ik zit hier nog maar pas.
Daarom vroeg ik ook of u er iets over kon
ik
zeggen.
Daar had je toen je hier zat niet zoveel begrip voor dat soort antwoorden.
Klopt. Als ik dat over een half jaar nog zeg, mag u mij erop aanspreken. Maar nee, ik zeg u toe dat ik ogenblikkelijk, en dat is ook echt morgen, het archief of de organisatie in duik om te vragen, jongens, hoe staat het ermee? En als dat ergens vergeten is of op het verkeerde stapeltje, dat we daar toch ogenblikkelijk even wat mee doen.
Goed, de wethouder zegt toe dat u zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd wordt. En ik denk dat het goed is, maar dat hadden we vandaag ook al afgesproken, dat we met zo nu en dan eventjes in de driehoek griffiersecretaris en burgemeester even deze lijst de revue laten passeren, zodat we het liefst ook voor de raadsvergadering, zodat we dit soort dingen even net iets scherper van tevoren kunnen afhandelen. Pakken wij op en hopen dat hij de volgende keer geschoond is. Andere opmerkingen nog over de lijst ingekomen stukken? Niet, daarmee aldus besloten. Dan zijn we aan hamerstuk, agenda punt 7, hamerstuk over het raadsvoorstel 2.1408, wijziging verordening commissie bezwaarschriften. Kijk toch maar even of iemand daar nog iets over te melden heeft of een stembeklaring wil afleggen. Niet het geval, dan stemt u daar allen mee in. En dan zijn we toe aan de debatstukken en dan starten wij met het debatstuk 2.15.5, heroverweging CPO buurtschool Noordeloos. Wie zou daarover het woord willen voeren? Ik zie mevrouw Kist. Ja. Nou, laten we eens beginnen bij de heer Slob. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben kennis genomen van uw voorstel. Wij zijn blij dat een initiatief om een gezamenlijk plan als bewoners in de kern op te pakken, om tot bewoning en bebouwing over te gaan, mogelijkerwijs gestalte gaat krijgen. We zijn blij dat de gemeente haar taak richting de gemeente, richting haar bewoners oppakt, initiatieven neemt en ook een ontsluiting geeft van om initiatieven mogelijk te maken en in gesprek te gaan. Wij weten dat dit ook een leertraject is en wij weten als je ondernemend bent, ook als gemeente, en als je een leertraject met elkaar ingaat, dat je ook risico's neemt. En het blijkt dat we ook in die zin aanvullingen, en dat is uw vraag en uw verzoek, benodigd achten. Wij zeggen dat hoort bij het spel, maar we zeggen ook trek er met elkaar lering uit. En in die zin hopen wij dat dit niet de laatste keer is, maar dat het een begin van meerdere ontwikkelingen is in meerdere kernen. Want dit is denk ik ook wat we als samenleving in gemeente Gieselanden voor ogen hebben om initiatieven van onderop met elkaar vorm en inhoud te geven. We hebben ook gemeend dat de precedentwerking die hier wel mogelijk door sommigen ingevoeld wordt, dat we daar duidelijk ook een standpunt over in moeten nemen, dat dat niet het geval is, maar dat het onderdeel is van het leertraject om te komen tot een goede wijze van aanpak en activiteiten in vervolgsituaties. Dit wat ons betreft in eerste instantie. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Van Rijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij worstelen nog enigszins met dit voorstel. We onderschrijven wel de woorden van het CDA dat het een prima initiatief is dat bewoners dit zelf gaan ontwikkelen. Daar staan we ook volledig achter. Maar goed, we hebben in mei ook afspraken gemaakt. En we hebben een raadsvoorstel aangenomen. En we worden nu geconfronteerd weer met een aanvullend krediet. En daar hebben we dan weer enigszins moeite mee. De vraag is natuurlijk van hoe is het nou ontstaan? Hè? Als je zo'n project aangaat, dan kan je lering van trekken. Maar je gaat er ook vanuit dat het een en ander goed is doorgerekend. Dus de wethouder mag ons nog wel eens even goed overtuigen waar het nu helemaal precies in zit. En hoe we nou ineens tot die extra kosten zijn gekomen. En met name dan ook die kosten van die projectleider. Want als we nou zoveel kosten krijgen vanwege onderhandelingen, ja, dan is dat een beetje zonde van het geld uiteraard. Dus we staan wel positief tegenover dit initiatief. Betreuren wel dat het nu zo is gelopen dat er weer wat extra krediet nodig is. En nog wat aanvullende vragen. Uit de krant vernemen we dat in de gemeente Molenwaard een soortgelijk project is opgezet. En dat dan blijkt dat daar open inschrijvingen voor nodig zijn. Ik neem aan dat dat bij ons allemaal goed is afgedekt, dat we dan later geen problemen mee krijgen. Maar dat is maar even een vraag nog aan de wethouder. En uiteraard dat ook verder hoe de afspraken zijn gemaakt over het doorverkopen van de woningen en dergelijke. Maar ik mag aannemen dat het allemaal prima is afgedekt.
Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Kist.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga niet alles herhalen wat meneer Slob net heeft verteld, want wij onderschrijven dat ook. Het verdient inderdaad geen schoonheidsprijsje wat hier gebeurd is. Maar ja, als er foutjes gemaakt worden, dan kan je dus dingen van leren. En het is best wel prijzend waardig dat er dus een groep is die dus met ideeën komt. En wij wensen daar heel veel succes mee.
Dank u wel. Dan ga ik naar de ChristenUnie, de heer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga niet herhalen wat mevrouw Kist heeft herhaald.
Kijk eens, jongens, we zijn het eens.
Wat hoe langer, hoe korter op deze manier.
Kettingbrieven zijn verboden, maar het lijkt wel een klein beetje op. Ik zit toch inderdaad een klein beetje tegen het hele verhaal aan te hikken. Een pilot, ja, daar ben ik inderdaad ook wel gevoelig voor dat inderdaad wel eens een keer extra kosten kan meebrengen. Dat je dat gewoon dingen niet van tevoren kan goed kan inschatten hoe het precies uitvalt of uitpakt. Maar ik zit wel tegen aan te hikken tegen het verhaal van projectleider. En als ik dat dan gewoon ga bekijken wat er normaal gebeurt bij de bouw, dan heb je inderdaad gewoon een projectontwikkelaar. En ik heb eigenlijk gewoon het idee dat dat nooit de gemeente zelf is. Dus mijn vraag is eigenlijk een aanvullende vraag op hetgeen wat er dus allemaal besproken is bij de informatieavond. Van, is dat nou een juiste conclusie van mij dat dat nu eigenlijk een post is die nu extra is ten opzichte van de normale traditionele bouw? Dat zou ik graag nog wat voorzien. Dank u wel.
Okay, dank u wel. De heer Lok gaat ongetwijfeld ook niet herhalen wat de vorige sprekers hebben ingebracht, maar heeft wellicht nog iets anders in te brengen. De heer Lok.
Nee, dus wat ik ga zeggen is ook nog niet gezegd. Dus. Nee, denk ik. De SGP staat sympathiek tegenover CPO-initiatieven. Laat dat boven alle twijfel verheven zijn. Maar staat wel kritisch tegenover het voorstel zoals het nu hier ligt. Niet zozeer omdat we geen leergeld zouden mogen betalen, want waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. En als je geen risico's neemt, dan kom je uiteindelijk nergens. Maar er ligt wel een dieperliggende vraag achter. En die heb ik geprobeerd op de informatieavond voor de bühne te krijgen. Maar die is naar mijn inzicht niet helder beantwoord. Op zich kan de SGP best meegaan in het voorstel zoals het door het college neergelegd is. Maar als je kijkt wat de historie geweest is, dan constateren wij wel dat de instap in dit CPO-traject achteraf laag is geweest. de kosten zijn onvoldoende overrekend. Ik heb begrepen uit het informele circuit dat dit echt de bodem is wat het college wil geven, maar dat er van de inwoners ook nog het nodige gevraagd wordt. En dat doet bij mij wel, of bij ons wel, de twijfel rijzen van is een CPO-traject wel levensvatbaar? Dus wij kunnen dit leergeld wel betalen, maar dit geeft ons geen enkele zekerheid over of CPO binnen Gieseland en binnen de context zoals wij die wensen, wel datgene is wat uiteindelijk op een hoger plan kan komen. Dus ik ben al niet bij voorbaat eens met het optimisme wat bijvoorbeeld door de heer Slob is uitgesproken en waar alle andere sprekers zich zo ongeveer bij aangesloten hebben. En als de wethouder mij kan overtuigen dat er een redelijk zicht is op levensvatbaarheid van enig CPO-traject in de toekomst, dat vooraf goed afgeregeld is, want dat is in feite wat fout gegaan is, dan wil ik het college ook vragen om voor elk volgend CPO-traject eerst te komen met een kader waarin die criteria helder zijn, zodat we op voorhand weten of er sowieso wel draagvlak is en we niet elke keer in dit soort discussies terechtkomen, want daar heb ik eerlijk gezegd niet zoveel zin.
De woorden
ik word van uitgesproken trouwens.
Oh, mooi, dan is het geen interruptie meer, maar een reactie op. Ik ben blij dat u mijn woorden als optimistisch beschouwt, maar u heeft mijn woorden wellicht niet helemaal goed begrepen. Dat ik gezegd heb, het is een leertraject en we zijn wel degelijk bewust dat het ook geëvalueerd moet worden en dat het moet leiden tot minder hobbels in de vervolgtrajecten. Dus in die zin denk ik dat we hier ook van met elkaar aan het leren zijn. En ik blijf zeker optimistisch in tegenstelling tot uw laatste woorden dat dit juist een begin kan zijn van meerdere activiteiten op dit gebied. Dus dat gaan we graag aan.
En mijn conclusie is dat dat het een sterven in schoonheid wordt. Dus ik ben in die zin inderdaad minder optimistisch dan u bent, dit keer.
Nou, we sterven niet in schoonheid in deze. Dit is een mooi proces en een mooi voorbeeld hoe dat we met elkaar naar de toekomst toe ondernemend bezig zijn met de bevolking.
Nou, op dat punt laat ik me heel graag overtuigen door de wethouder en dat, tot nu toe heeft ze dat nog niet gedaan.
Dat gaan we zo merken. Even, mevrouw Renes, u had uw vinger niet opgestoken, dacht ik, hè? Oké, prima. Wethouder van Leeuwen.
Ja, dank u. Ja, leergeld heb ik vaak gehoord in deze ronde en zo kun je het inderdaad wel een beetje zien. Heb ik in de informatieavond ook al wel geschetst, dus ik hoef dat niet steeds weer te herhalen. Maar het is een lastig traject geweest met een mooi doel, zeg ik dan maar. Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde en dat is een hoop burgerparticipatie in onze dorpen. En woningbouw in de kern noordeloos. En dat is uiteindelijk waarom we ook met dit voorstel komen, om dat toch door te laten gaan. En dat het traject niet over rozen is gegaan, dat mogen duidelijk zijn. Om eventjes in te zoomen op de rol van de projectleider, want daar worden verschillende vragen over gesteld. Hoe komt het nou dat die kosten zo hoog zijn geworden? En dat heeft ook te maken natuurlijk met het traject dat doorlopen is. Wat we hebben gezien is dat we daar misschien toch iets te enthousiast in zijn gestapt, zonder daar van tevoren heel goed over na te denken wat nou de kaders zijn en ook in hoeverre de groep voorbereid was op datgene wat er ging komen en wat er van hen verwacht was. Dus dat heeft gewoon heel veel begeleiding gevraagd vanuit het gemeentehuis, meer dan we van tevoren hadden gedacht en gewild. En dat maakte ook dat de kosten voor projectleiding opgelopen zijn. En dan hebben we het echt over begeleiden van de groep, maar ook gesprekken met noem het onderhandelingen over wat dan voor de gemeente en wat dan voor kosten van de groep zou komen. Dus dat heeft er al met al toe geleid dat er gewoon veel meer uren gemaakt zijn dan dat wij van tevoren hadden begroot. En dat we in een vervolgend CPO-project, als dat er komt, ook echt anders willen. Dus dat is een van die leerpunten, van die evaluatiepunten die we de volgende keer zeker moeten doorlichten voordat we weer aan zo'n nieuw project beginnen. Dan kom ik toch bij de heer Lok, want verder heb ik het denk ik aardig al proberen te verwoorden. Is het levensvatbaar een CPO-project? Dat is eigenlijk uw vraag. En hoe kunnen we dat, hoe weten we dat zo zeker en waarom zijn we er enthousiast over? Als je rondom ons heen kijkt, inderdaad in Molenwaard werd net al even genoemd, maar ook in andere gemeenten, dan zie je dat het wel degelijk levensvatbaar is, omdat het daar nou eenmaal lukt. En zoveel verschilt die gemeente niet van ons. En ze hebben ook dezelfde doelen, namelijk burgerparticipatie, bepaalde financiële doelen. Ik ben ervan overtuigd dat het kan. Waar we heel goed over na moeten denken is, wat zijn nou onze doelen? en ik noemde er net al een paar. En wat zijn dan de kaders en de randvoorwaarden die we eerst vooraf goed met elkaar moeten stellen om dat doel te bereiken? En ik denk dat we dat in deze casus misschien niet goed genoeg gedaan hebben. En daarbij is dan ook nodig een heel heldere communicatie richting zo'n groep. En wat voor mij ook duidelijk is, is dat we dan ook voordat je zo'n traject echt instapt, zo'n groep die daar aan mee gaat doen duidelijk maakt, duidelijker dan wat we nu hebben gedaan, wat het precies inhoudt, wat er van hen gevraagd wordt, wat het allemaal met zich meebrengt. Dus ik ben ervan overtuigd dat het kan. Maar we moeten wel heel goed met elkaar evalueren wat is er dan in dit traject verkeerd gegaan en hoe gaan we dat de volgende keer beter doen. En wat is er misschien voor nodig? Misschien dan kan je denken over misschien grotere aantallen, grotere meer aantallen woningen, zodat je met meer mensen de kosten kan dragen. Je kunt denken aan dat je er inderdaad een projectleider, een externe tussen zet. Er zijn heel veel varianten die we gewoon met elkaar goed moeten bekijken voordat we aan een eventueel nieuw CPO-project moeten beginnen. En het zou mij verbazen als dat in Gieseland niet zou kunnen en in andere gemeenten wel. Dus ik ben er wel positief over. Daar deel ik, die positiviteit deel ik met de heer Slob. Maar ik ben ook met de raad eens dat we heel kritisch van tevoren daar heel goed naar moeten kijken voordat we dat weer gaan doen.
Dat was het, uw beantwoording, ja. Het pijn, prima. Dan maak ik even hetzelfde rondje weer, de heer Slob. Niet meer, de heer Van Rijn.
Ja, ik neem aan dat de ChristenUnie nog even terugkomt op de vraag die ze gesteld hebben, want die vind ik toch wel interessant. En dus ik neem aan dat daar nog een antwoord op komt. En is het nu inderdaad afgedekt zoals het in Molenwaard was? Dat heb ik nog niet echt hardop gehoord.
Ja, antwoord u me even tussendoor, want dat was ja, prima.
Daar krijgen we geen problemen meer mee. Dat is aan de voorkant van het project dan wel weer goed afgesproken. Dus dat is allemaal duidelijk, ja.
Oké, dank. Mevrouw Kist nog? De heer Schalk nog? Ja.
Nee, dank u wel voor uw antwoord. Het is mij duidelijk hoe het ontstaan is. Ik denk inderdaad dat u zegt van we willen het anders. Nou, ik zou zelfs willen zeggen dat het moet anders. Maar dat is dan een klein beetje een versterking van hetgeen wat u zegt. Ik zit me eigenlijk af te vragen. Het hele project zal geëvalueerd worden. Krijgt de raad daar nog inderdaad een terugmelding van? Of hebben wij daar nog invloed op? En dat is eigenlijk een aanvullende vraag.
Oké, de heer Lok.
Ja, ik had nog een voorwaarde gesteld om voor te stemmen. Daar gaat de wethouder niet op in. Dus ja, nu ben je mijn stem kwijt. Nee, een grapje. ik vind het wel heel belangrijk dat voor elk volgend CPO-traject er een helder raadsvoorstel ligt. Waar we met elkaar over na kunnen denken en op grond daarvan kunnen beoordelen of CPO sowieso wel levensvatbaar is binnen Gieselanden. En ik geef u het voordeel van de twijfel.
Dank u wel, meneer Lok. Overigens, daarmee antwoordend ook gelijk voor de ChristenUnie. Ik kan me voorstellen dat wij als college inderdaad dit evalueren. Met elkaar, met de groep, met de ambtenaren. En dat wij inderdaad bij ieder volgend voorstel voor een CPO-project, op basis van die evaluatie met een voorstel komen in de raad waar u dan iets van kunt vinden. Oh, dat is niet wat ik
bedoelde. Ik wil echt, voordat we welk CPO-traject we krijgen, eerst helder welke kaders wij in Gieseland hanteren. Ja. En dat u op korte termijn met een raadsvoorstel komt voor kaderstelling CPO-trajecten. Zodat we dat kunnen toetsen als raad binnen elk volgend traject. Want dan weten we ook of het dan wel of niet levensvatbaar is en of de heer Slob gelijk krijgt, nou, dat hoop ik.
Bij interruptie, ik ben wel blij dat de heer Lok ervan uitgaat met ons dat er meerdere CPO-projecten komen in Gieseland. Dus dat.
U hoorde nog niet. Toen zei ik hoop dat de heer Slob dat gelijk krijgt. Maar het zou kunnen dat ik gelijk krijg.
Ik denk dat we het samen gaan beleven.
Ik merk dat we heel secuur moeten luisteren naar de formulering, want het komt heel, heel secuur.
Ja, op zich ben ik daar heel erg voor. Ik zit alleen even te denken of het zo zou kunnen zijn dat we bij verschillende CPO-projecten verschillende kaders zouden kunnen hebben. Daar zit ik even over te denken. Of dat je één kader kunt hebben voor verschillende projecten. Dat denk ik haast niet. Dus als u zegt, ik wil eerst kaders voordat we aan het CPO-project beginnen, dan ben ik dat helemaal met u eens. Dat moeten we ook doen. Maar als u bedoelt, we moeten vaste kaders stellen voor ieder CPO-project dat volgt, dan twijfel ik daar een beetje over.
Heel Lok.
Ja. Mag ik iets vragen?
Dank je wel. Ja, natuurlijk. Eerst mevrouw Renes.
Een verduidelijkingsvraag aan mevrouw Van Leeuwen. Waarom CPO is collectief, particulier... Opdrachtgeverschap, initiatief. Daar zouden toch best algemene kaders voor gesteld kunnen worden, dat wanneer er in onze gemeente een een wens om zo'n traject of een initiatief vanuit de inwoners zich voordoet, dat wij voor onszelf als gemeente goed helder hebben welke rol wij daarin voor onszelf zien en welke voor de CPO-club.
Eerst de heer Lok wilde nog ook nog.
Ja, dat wil ik zeker. Ik denk dat u onderscheid moet maken, mevrouw Van Leeuwen. En dan geef ik u gelijk en mezelf. Tussen een aantal algemene dingen, en u hebt er al genoemd. Een CPO-traject met twee woningen, dat gaat niet werken.
Nee, daar zijn we het over eens.
En ik denk zelfs dat wat we hiervoor hebben liggen, dat ook al aan de kleine kant is. Dus het gaat wat mij betreft om echt hoofdkaders van wanneer is het levensvatbaar om een projectleider op te zetten, om bewoners binnen redelijke grenzen bijdrage te vragen die ze op kunnen hoesten en waarbij ze niet gelijk afvallen bij het eerste. Kijk, een CPO-traject waarbij de helling af en voor de wind alles goed gaat, daar zitten we niet op te wachten. Dus dat je ook wat weerstand hebt, waarbij je bestuurlijk weet van dit kan zo'n CPO-traject aan. Dat bedoel ik met die algemene kaders. En uiteraard komt vervolgens bij elk CPO-traject een maatwerk waarin je zegt met de inwoners het invult. Want anders, als het in de kader zit, dan kun je die P vervolgens gevoeglijk weglaten.
Ja,
dus ik zoek echt naar algemene kaders en daarbinnen eigenlijk een speelveld waarbinnen CPO tot groei en bloei komt. Om maar even weer het optimisme van de heer Slop ruimte te geven.
U leert snel, dank u wel.
Voorzitter, ik constateer dat...
Mevrouw Van Leeuwen.
Ik constateer dat de heer Lok en ik het volledig met elkaar eens zijn. En daarmee hebben we denk ik ook samen het antwoord gegeven op de vraag van mevrouw Renes. Want ja, inderdaad, we kunnen natuurlijk algemene kaders stellen, maar je zult per project inderdaad specifieke voorwaarden kunnen hebben. Dat kan ik me voorstellen.
Ja, dus zoals meneer Lok net schetst.
Nou, wat een enthousiasme allemaal zo.
U zegt dus wel toe dat u met die algemene kaders komt, hè? Want
ja,
dat wil ik wel heel expliciet hebben.
Ja, ik zeg u dat toe. Ja.
Dank u.
Dat had ik al afgeleid uit de woorden dat u het eens was. Nou, het enthousiasme dat lijkt bijna ongekende hoogte te bereiken. Ik ga eens even kijken of dat ook in het stemgedrag tot uitdrukking komt. Want we zijn inmiddels toe aan besluitvorming. Mag ik constateren dat u allen kunt instemmen met het voorstel zoals dat ervoor ligt? Ik zie overal instemmen geknikt, dan is dat... Sorry? Ik hoor de wethouder mompelen dat ze nog iets wil zeggen, maar we hebben inmiddels wel een besluit genomen.
Ja, maar het heeft niets met het besluit te maken, maar ik wil toch even zeggen.
Oh, dat is wel een hele bijzondere vorm. Nou, dan constateer ik wel even dat het voorstel unaniem is aanvaard en wethouder Van Leeuwen wil graag nog iets toevoegen.
Ja, stemverklaring. Nee, absoluut niet. Maar ik heb na de informatieavond van 2 weken geleden een telefoontje gekregen van het dorpsberaad Noordeloos. En die waren wat ontevreden over datgene wat ik gezegd had over de rol van de dorpsraad erin. Ik heb dat niet. Ik heb gezegd dat het een beetje mis was gegaan met het overgaan van de groep die daarmee begonnen is. Vervolgens de dorpsraad en de gemeente dat over hebben genomen. En zij hadden dat opgevat alsof ik kritiek op hen had geuit dat ze dat niet goed hadden gedaan. Nou, dat heb ik absoluut niet bedoeld. En ik heb haar beloofd om dat hier ook even te melden dat dat niet negatief bedoeld was. Dus dan heb ik weer aan die belofte voldaan. Dat zou anders heel vervelend zijn. Hè?
Kijk eens aan, waarvan akte.
Ja.
En aan een notule toegevoegd. En ik zie instemmend geknik achter op de tribune, dus het is overgekomen. Ja. Prima. Daarmee dit punt aldus besloten. En dan zijn wij toe aan raadsvoorstel 2014-83. Het preventie- en handhavingsplan alcohol Gieselanden. 2014 staat erachter, maar we zitten inmiddels al in 2015. Even kijken, wie daarover het woord? De heer Lok, Van Duin, Schalk en Glerum. De heer Lok.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Goed dat het voorstel er ligt. Ik vind het ook een voorstel waarin je zegt, nou, daar is over nagedacht. Er ligt onderzoek onder en we weten ook wat we effectief wel en niet kunnen. Dat geeft toch... een zekere waarschijnlijkheid dat het beleid wat nu vastgesteld wordt ook effectief is. Dus wat dat betreft alle lof voor het voorstel zoals het nu voor ligt. Ik heb nog wel een vraag, eigenlijk twee vragen. En daarmee hangt ook, ik wil op dat punt toch wel graag ook zo mogelijk een toezegging van het college op dit punt. De resultaten zoals die verzuip jij de toekomst geformuleerd zijn, die zijn erg open. We zijn tevreden als dingen afnemen, maar we kwantificeren dat niet. Zit daar een bewuste keuze achter en heeft ons college de moed om in ieder geval voor Gieselanden met concretere doelstellingen te komen dan de doelstellingen zoals ze, of de resultaten zoals ze nu geformuleerd zijn, dat is één. En twee, ik constateer aan de hand van het rapport dat de resultaten zoals die, deze, die hier geformuleerd zijn voor heel Zuid-Holland-Zuid gelden. Is die constatering juist? En zo ja, kan het college toezeggen om voor, specifiek voor Griekse landen ook met cijfers te komen. En te laten zien dat wij wat dat betreft het beter doen dan de regio. Dus dat we in competitie gaan met de regio als Griekse landen. En overigens akkoord met het voorstel. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook de ChristenUnie is blij dat er inderdaad nu op dit moment een verordening ligt. Weliswaar regionaal. En het lijkt me ook inderdaad ook handig wat regionaal is. Want zonder grenspaaltjes kan je moeilijke feiten gewoon handhaven. Dus je zou toch moeten weten dat er ook regionaal geldt. Dat dat dezelfde regels zijn. Ik wilde nog een kleine opmerking maken ten aanzien van wat we willen bereiken met het geheel. Daar staan een aantal aandachtspunten en die zou ik toch willen herhalen. Er staat, met het opstellen van een preventie- en handhavingsplan, alcohol willen we. Dat is inderdaad ook het doel wat we eigenlijk hebben. Het alcoholgebruik voor jongeren onder de 18, en dat is dan 10 tot met 17 jaar, tegengaan. Waarom niet jonger? Zelfs het ongeboren kind loopt gevaar als de moeder te veel drinkt. Het schadelijk alcoholgebruik door jongeren van 18 tot en met 23 jaar tegengaan. En terecht werd er bij de steunfractie gezegd, schadelijk is niet altijd schadelijk. En als je inderdaad weet, de feiten gewoon dat er dus langzamerhand wel bekend is dat het gebruik van alcohol ook tot het 23e levensjaar ook in kleine hoeveelheden tot blijvende schade leidt, denk ik gewoon dat we toch eens een keer goed na moeten denken of we dus in feite dit wel goed hebben geformuleerd. En daarnaast hebben we gezegd, we controleren op de naleving van de regels vanuit de DHW. Nou, dat kan ik me ook voorstellen. Ik zeg dit omdat ik eigenlijk vind dat, ook, dat wij als gemeente in feite ook een goed beleidsplan moeten maken, waarbij alles in feite gewoon onderkend is en ook gedekt wordt. Ik denk hierbij aan bijvoorbeeld wat sportverenigingen eigenlijk nu op dit moment al hebben. De NOC en NSF die hebben op een gegeven moment ook een alcoholprotocol voor verenigingsfeesten opgesteld. En dat mag best in feite ook gebruikt worden als handreiking naar de gemeente toe. En ik wilde eigenlijk vragen gewoon om toch te kijken op het moment dat we dus bezig zijn om een beleidsplan te maken of te bekijken. Dat we dat ook meenemen in alle stukken die wij dan in feite gaan verzamelen. Dat waren mijn opmerkingen, meneer Stemijn. Dank u.
Dank u wel, de heer Van Duin.
Dank u, voorzitter. Ja, we hebben de laatste tijd vaak over de dienst jeugd en gezin gesproken. Maar nu ligt een stuk voor waar we wel blij van worden. Zoals ook de anderen het aan hebben gegeven. Het mag daarom wel eens gezegd worden dat het uitvoeringsprogramma Verzuip jij de toekomst een prima handreiking is voor ons preventie- en handhavingsplan alcohol. Uit de rapportage blijkt dat de laatste jaren er op veel punten goede verbeteringen gemeten zijn. Echter, wat ons nog zorgen baart, dat er nog steeds ouders zijn die de mogelijke consequenties tijdens de groeiontwikkeling van kinderen ontkennen. De oorzaak heeft mede te maken dat men het als een overbodige regelzucht, CQ-betutteling, ervaart. Zoals de heer Schalk aangaf, medisch gezien is het alcoholgebruik tot de status van volwassenheid ongewenst. En heeft de maatschappij een grote verantwoordelijkheid richting jeugd. Nu komt er volgend jaar een nieuwe nota volksgezondheid. En is onze vraag of onze zienswijze voor de voorlichting richting ouders een groter accent te geven ook opgenomen kan worden in de nieuwe nota volksgezondheid 2016. Ik wacht de reactie van de wethouder af.
Dank u wel, de heer Glerum.
Dank u wel, voorzitter. Ook de CDA-fractie is blij met het stuk wat voor ligt. Ik hoef niet te herhalen het belang wat al door andere fracties is uitgesproken over het terugdringen van het alcoholgebruik bij jongeren, maar wat ons betreft ook bij ouderen. Dat is heel belangrijk, mevrouw Kist. Ik wil toch nog even inzoomen op met name de jongeren. En in het stuk worden groepen genoemd jonger dan 18 jaar. En de ene keer wordt die gedefinieerd als 10 tot 17 en de andere 12 tot 17. Wij hebben vorig jaar rondom de hele correspondentie van de dienst aan jongeren die de basisschool verlieten al eens een opmerking gemaakt. En ik snap best dat in deze beleidsnotitie niks staat over de manier waarop dat soort brieven geschreven worden, dat begrijp ik. Maar ik zou er toch nog een pleidooi voor willen doen dat in alle uitingen aan die jongere doelgroepen, waar ouders gewoon nog steeds verantwoordelijk zijn voor hun kinderen, ook de communicatie met ouders niet vergeten wordt. Dank u wel.
Dank voor de bijdrage, mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. Nou ben ik de term even kwijt, want ik kwam een term tegen in het stuk en daarvan zou ik graag willen weten wat daar precies mee bedoeld wordt. Dat staat overigens in de bijlage, preventie- en handhavingsplan. De dienst Gezondheid en Jeugd staat onder speerpunten, verzorgt vanaf het tweede kwartaal 2020 de regionale handhavingscommunicatie. Ik zou graag een korte toelichting daarop krijgen wat die dienst dan precies doet.
Oké. Okay. Dan gaan we eens kijken naar de wethouder, wethouder Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met de brede lof voor het stuk en het beleid wat er aan ten grondslag ligt. Dat is mooi. Want we hebben het hier inderdaad toch wel over een stuk beleid wat jammer genoeg noodzakelijk is. Maar toch belangrijk om hiermee aan de slag te zijn gaan. En het klopt dat dit een stuk is wat op zich niet zomaar uit de lucht komt vallen. Daar is inderdaad niet alleen over nagedacht, maar het past ook in een cyclus. Elke 4 jaar wordt er eigenlijk gemeten wat de stand van zaken is rondom een heleboel gezondheidsaspecten. En op basis daarvan wordt er vervolgens ook geacteerd. En dan is dit een van de dingen die daaruit voortvloeit. En je kunt ook inderdaad lezen dat het beleid van de afgelopen 4 jaren effect heeft gehad. Maar dat is natuurlijk wel moeilijk meetbaar. Natuurlijk kun je een aantal dingen meten en dat wordt ook gedaan. Er wordt gemeten op welke leeftijd jongeren gemiddeld voor het eerst drinken. Er wordt gemeten hoeveel jongeren op een bepaalde leeftijd drinken, et cetera. Dat is overigens wel wat anders dan de stelling dat je dus ook je doelstellingen heel smart zou moeten kunnen definiëren. De heer Lok vraagt daar ook naar. Moet je dan de doelstellingen die geformuleerd zijn niet veel strakker formuleren? We hebben daar niet voor gekozen. Er is eigenlijk één belangrijke reden voor. Namelijk, je kunt natuurlijk nooit precies weten waarom een bepaald cijfer nou is zoals het precies is. Er zijn een heleboel factoren die daaraan bijdragen. Wij proberen natuurlijk wel met dit beleid daar zoveel als mogelijk is positief aan bij te dragen. Maar er zijn allerlei andere factoren die daar, zonder dat wij daarop kunnen sturen, ook op van invloed zijn. Ik vind het een interessante gedachte van de heer Lok om te zeggen, ja, maar zouden we dat dan niet voor de gemeente Gieselanden moeten willen formuleren en daar dan wel strak op sturen? En dan lopen we tegen een paar problemen aan. Namelijk dat het wel heel erg ingewikkeld is om van al deze cijfers ook exact te weten wat dan de uitkomst is op Gieselandse schaal. En het effect of de relatie tussen het ingezette beleid en het bereikte effect is natuurlijk op de schaal van Gieselanden nog moeilijker te leggen dan op de wat grotere schaal van Zuid-Holland-Zuid. Dat is de reden waarom we daar niet voor hebben gekozen. Ik snap, meneer Schalk, dat u zegt...
Wethouder, bij interruptie. Wat is dan het Gieselands karakter van het hele verhaal, als u dit zo zegt? Dat is wat we vanavond opkeuren.
Ja. Wij hebben geprobeerd om daar zo goed als mogelijk is met Gieselandse ogen naar te kijken. En volgens mij moeten wij met z'n allen constateren dat Gieselanden op heel veel punten niet zo gek veel afwijkt van een andere gemeente. Het lijkt wel een gewone gemeente. Dat is allemaal eens heel
erg. We zijn een buitengewone gemeente.
Ja, buitengewoon Gieseland, hè? Ja. De wethouder.
Maar ook buitengewoon is, ik kijk naar het woord dan toch weer gewoon. Ik bedoel dit ook bepaald niet als een term die afdoet aan de mooie gemeente Gieselanden. Maar je ziet dat cijfers op dit vlak niet in substantiële mate afwijken van andere gemeenten. Je ziet wel wat verschillen als je het hebt over stedelijk gebied en plattelandsgebied. Maar ja, dan zou je het op die manier moeten onderscheiden. En dat is dan toch wel weer veel werk wat je weinig oplevert. Maar er zit natuurlijk wel verschil in sommige activiteiten die wij hier wel doen en in stedelijk gebied niet. En vooral andersom, denk ik. De leeftijdsgrenzen, meneer Schalk. Er is één grens, die is wettelijk. Dus dat maakt wat uit. Onder de 18 mag je geen alcohol drinken. En daarboven wel. Geschonken worden, sorry. En boven de 18 wel. Dat is één duidelijke reden. Er is ook de leeftijdsgrens van 10 tot 17. Iemand van u merkt terecht op 12 tot 17 wordt ook nog ergens gebruikt. En daar hebben wij voor gekozen omdat dat een doelgroep is die kennelijk, gebaseerd op cijfers, en in aanmerking komt voor de communicatie daaromheen. En waarvan we weten dat die zitten in een leeftijdsgroep die nog vatbaar zijn en juist staan voor het moment waarop heel veel jongeren gaan drinken. Kom ik meteen bij de vraag van de heer Glerum. Wij hebben hier vorig jaar inderdaad gesproken over een brief die aan kinderen gestuurd is. Kinderen van de groep 8 van de basisschool. Nou, de inhoud van de brief, daar hebben wij volgens mij klip en klaar van afgesproken. Van ja, zo kan dat dus niet. En volgens mij heb ik u toen ook toegezegd dat de volgende keer ik daar ook zeer zeker samen met onze mensen naar zal gaan kijken. Dat zeg ik u nieuw toe. Maar dat is wel een leeftijdsgroep waar dat voor geldt. Het moment is dan, ze zijn nog net echt vatbaar voor deze vorm van communicatie. Maar ze staan ook net voor het moment dat ze gaande naar een middelbare school, iets verder van huis, maar ook wel leeftijd in die groep komen dat alcoholgebruik meer gewoon gaat worden. Daarom zit er wel verschil in leeftijdsgebruik. En het schadelijk gebruik boven de 18, meneer Schalk. Ik ben met u van mening overigens dat elk gebruik van alcohol per definitie schadelijk is. Maar wij richten ons op het schadelijk gebruik. Ik denk dat wij ons met z'n allen ook moeten beseffen dat dit hele project natuurlijk iets behoorlijk betuttelends in zich heeft. Wij bemoeien ons voor een deel met de leefwijze van jongeren. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Toch ga ik van harte dit beleid uitvoeren, omdat wij wetend wat de schadelijkheid is van dit gebruik. En zeker ook wetend dat het in een veel te hoge mate voorkomt. Dat moeten wij met z'n allen niet willen. Dat dit op die schaal gebeurt. Daarom kiezen wij ervoor om wel dit beleid in te zetten en proberen dat zoveel als mogelijk te voorkomen. Maar dan hebben wij het wel over het schadelijk gebruik en niet over elk gebruik. En bij elke actie, u heeft het over een protocol van NOC-NSF. Ik ken die niet uit mijn hoofd, maar wij zijn uitdrukkelijk ook in gesprek met sportkantines, voetbalkantines en nog een aantal andere gelegenheden. Maar daar zijn dat soort zaken ook zeer zeker in gesprek. En ik durf ervan uit te gaan dat datgene wat NOC-NSF op papier heeft gezet, dat wij dat kennen. Dat het eigenlijk hetzelfde is als waar wij ook mee bezig zijn. Ik ben eigenlijk blij, meneer Van Duin, dat u zegt dat er nog steeds ouders zijn die ontkennen dat alcoholgebruik bij jongeren schadelijk is. Tegelijkertijd zeg ik daarbij dat er nu minder ouders zijn die dat zeggen dan 4 jaar geleden. En ik durf dat toch ook wel voor een deel toe te schrijven aan het beleid wat wij hebben ingezet. Een kenmerk van effectiviteit van deze vormen van beleid is nou eenmaal dat je het langjarig moet volhouden. Dus dat is ook de reden waarom dat bij ons, bij dit beleid ook onderdeel is. En dat we bij de komende nota volksgezondheid ook meer voorlichting richting ouders geven, ja, dat is eigenlijk evident. Wij zijn dat eens. Dat moeten we vooral willen volhouden, zeg ik dan in uw richting. Mevrouw Renes, wat is regionale handhavingscommunicatie? Dat is informatie verstrekken over regionale handhaving. Wij gaan ook de communicatie over deze beleidsvelden voor een groot deel in regionaal verband doen. Het geldt voor de actie, maar het geldt dus ook voor die communicatie. Ik denk dat dat is waarop hier gedoeld wordt. Voorzitter, ik denk dat ik het meeste wel gehad heb.
Dat gaan we zien. Dank. Behoefte aan tweede termijn. Mevrouw Renes, ja, gaat uw gang.
Dank u wel voor de beantwoording, meneer Akkerman. Dat is mij duidelijk, dat antwoord. Deed alleen nog een vraag bij mij op, die namelijk in de alinea boven de zin waarin mijn voorgaande vraag zat, zich voordoet. Er staat namelijk bij 3.1 in de bijlage dat de doelstellingen van Versuipje Toekomst zijn uitgewerkt in speerpunten en activiteiten voor de periode 2013-2015. En er staat in de eerste zin in de alinea daarna: na afloop van de vierjaarlijkse periode wordt vastgelegd wat op het gebied van preventie, regelgeving en handhaving is gedaan. Dat is voor mij een beetje een contradictie. Wordt er dan over de periode 2013-2015 ook geëvalueerd in hoeverre aan die speerpunten gewerkt en iets bereikt is? En staat dat los van die andere vierjaarlijkse periode of wordt hier hetzelfde bedoeld? Dat is mij even niet helemaal duidelijk. Misschien kunt u dat nog iets te verduidelijken.
Prima, de heer Glerum nog behoefte, PvdA behoefte, niet. De heer Van Duin.
Ja, dank u. Aan het begin heb ik de dienst Gezond en Jeugd een hele andere titel gegeven. Want er stonden lettertjes op mij. En ik denk, ik ga even improviseren, maar het was dus fout. Ik had een hele verkeerde, volgens mij heeft niemand het gehoord. Maar bij deze even rechtgezet.
Het is dus, geen gezin.
Juist, goed zo. Ik had er gezin van gemaakt. En in ieder geval dank ook voor de antwoorden van de wethouder.
De ChristenUnie nog, de heer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij te horen van de wethouder dat het inderdaad gewoon zijn grote aandacht heeft en dat we daar toch wel een grote lijn met elkaar eens zijn. Ik begrijp in feite gewoon dat de wettelijke kaders zijn genomen om de leeftijdsklassen in feite gewoon op dat moment ook vast te stellen. De praktijk kan helaas wel eens een keer weer barstiger zijn en dat die grenzen dan wat anders liggen. Ik deel de optimisme van de wethouder niet dat de jongeren toch meestal voor een bepaalde leeftijdsklasse soms wel of soms niet voor reden vatbaar zijn. Ik sluit meer aan bij de opmerking van de heer Glerum die zegt van nou de ouders zijn verantwoordelijk en laten inderdaad ons ook richten op die ouders, dat ze die verantwoordelijkheid ook kunnen dragen. En niet alleen de ouders, maar zoals je al zegt de sportvereniging, iedereen die daar in ieder geval mee te maken hebben. Dat vind ik ook een welkome aanvulling. Ik hoop in feite gewoon dat we dus toch inderdaad om de stappen gaan nemen. U zegt zelf al van ja, binnen Gieseland hebben we toch al behoorlijk effectief gewerkt. Ik hoop inderdaad gewoon dat we nu op dit moment, gewoon na dit debat, ook weer nog eens een keer kunnen zeggen van ja, maar er zijn wel wat extra dingen aangevuld. U zegt inderdaad gewoon de publicatie van de NOC en NSF, daar zal waarschijnlijk hetzelfde in staan wat ik nu zeg. Hij is wat uitgebreider, denk ik. Ik heb hem voor handen. Ik ben hem met alle plezier, wil ik hem even naar u mailen. Dan komt er ook eens een keer wat naar uw kant toe, in plaats van naar mijn kant. En dat kan alleen maar bijdragen, denk ik, tot een heldere discussie, ook met de sportvereniging. Dank u wel.
Prima. De heer Lok nog? Niet. De heer Drakenman.
Dank voor de toezegging, meneer Schalk. Ja, ik ben het met u en de heer Glerum eens dat de verantwoordelijkheid voor een groot deel bij ouders ligt. Daar zou ik ook vooral niet aan willen tornen. Maar wat we wel hebben geconstateerd, dat hebben we 4 jaar geleden ook gedaan. Namelijk dat bij te veel ouders het besef ontbrak of te weinig aanwezig was. Dat alcohol schadelijk is. En dat je de gewoonte die er veel te veel gegroeid is, dat alcohol erbij hoort. En dat het pas gezellig wordt als je ook alcohol drinkt. En nou, dat hele verhaal, dat heeft er dus toe geleid dat wij hebben besloten om ook vooral ouders te benaderen in de communicatie en om te proberen daar wat aan te doen. De bewustwording van ouders moet groeien. U ziet dat als aandachtspunt sterk geformuleerd in dit stuk. En u ziet gelukkig ook bij de evaluatie, ergens voor in het stuk, dat daar ook stappen in gemaakt zijn. Het bewustzijn van ouders van dat probleem is nu groter dan 4 jaar geleden. Dat klinkt heel erg positief, maar eigenlijk maak ik mij nog steeds grote zorgen op dat punt. Omdat er nog veel te veel, en de heer Van Duin zei dat ook al, nog veel te veel ouders daar maar al te gemakkelijk mee omgaan. En dat betekent dat hun jongeren, dat zijn jongeren waar wij ons met z'n allen ook druk om maken, dus maar al te gemakkelijk ook overgaan tot het gewoonterecht wat dan alcohol heet. Dat is het probleem waar we mee bezig waren en waar we na vanavond ook vooral mee bezig blijven. En dat is dus ook nog wel degelijk nodig. Ik moet bekennen dat ik bijna recht tegenover iemand zit die bij zichzelf waarschijnlijk denkt van ja, waarom zo'n probleem over alcohol? Want er zijn mensen in onze samenleving die gebruiken geen druppel alcohol. Maar dat zijn nog uitzonderingen. En ik gun iedereen het glas alcohol. En ik doe er bij tijd en wijle ook aan mee. Maar we moeten met z'n allen, en dan zijn we hier met z'n allen ook voorbeeldfiguren, voor zorgen dat dit gewoonterecht dat alcohol heet in onze maatschappij, dat minder een gewoonte wordt en dat we daar dus ook wel verstandiger mee om zullen gaan. Voorzitter, dit lijkt me ruim voldoende beantwoording in tweede termijn.
Dank.
Ik wil nog één ding zeggen, voorzitter, want Ik krijg bijna de neiging om een pleidooi te gaan houden om zo nu en dan eens een glas alcohol te drinken. En niet puur, maar een goed glas wijn dat te promoten. Want ik vind dat we er bijna te treurig over doen, over het alcoholgebruik. We hebben het hier over extreem alcoholgebruik, wat slecht is voor je gezondheid. Maar volgens mij gaan wij na deze vergadering aan de bar staan daar. En dan drinken we er toch ook gewoon een. Dus laten we niet hypocrieter zijn dan dat nodig is.
Mag ik hierop reageren, voorzitter?
Dat mag, mevrouw Renissen.
Ik wilde juist de heer Akkerman een compliment geven voor het feit dat hij een pleidooi houdt voor het gegeven dat wij als samenleving alcohol niet als een gewoonlijk iets moeten beschouwen. En daarom vind ik, en misschien ziet het aan mijn gezicht, ook echt wel een beetje, hoewel er best een lolletje van te maken valt, de reactie van de heer Gleren toch echt een beetje, heb ik echt een beetje moeite mee.
Ik kijk me nou aan of dat je mijn moeder was, die deed dat
nou, nee,
ook
dat is
zo,
niet mijn bedoeling. Dat is niet mijn bedoeling, maar laten we wel wezen. Alcohol is een probleem in deze samenleving. En ik denk dat een programma als Verzuip jij je toekomst, die het alcoholgebruik onder jongeren probeert te ontmoedigen, een heel noodzakelijk iets is. Dus ik wou de heer Akkerman maar even complimenteren met het feit dat wij met z'n allen ons best moeten blijven doen om het niet, om het gewoonterecht tegen te gaan.
Kan ik niks op tegen hebben.
Kijk.
Ja, mag ik even op reageren?
Ja, dat mag nog.
Ik begrijp dat meneer Gleren bedoelt, wij als volwassenen, 18-jarigen, en liberaal standpunt is ook dat je op een gegeven moment dan mag kiezen, hè, in zelfstandigheid in je toekomst. Maar we hebben het over kinderen. En kinderen is natuurlijk wat ik van mevrouw...
Nee, maar er is natuurlijk totaal niks op tegen. Dus volstrekt helder.
Dan moeten we als ouders denk ik toch wel op een gegeven moment gaan nadenken. Dat is een taak, een opvoedende taak. Ook om je kinderen in ieder geval te zorgen dat het optimale, niet het maximale, maar het optimale krijgen. En dat geldt ook bij voorlichting op alcoholgebied en wat de risico's zijn. En dat is ook een maatschappelijke vernietiging, want ook rapport hebben aangetoond dat wij als economie een stukje teruggaan, omdat wij in onze jeugdjaren te veel alcohol geconsumeerd hebben. Waardoor onze intelligentie totaal iets lager is dan in landen waar het minder gebeurt. En dat is wel een punt, op een gegeven moment dat we ook vergeten. En dan praten we eigenlijk over grotere aantallen. Dus dan gaan we heel theoretisch.
Ik wou dat ik er nooit over begonnen was, meneer Van Duin.
Je lokt iets uit nu. Hè? Dus ik kan op een gegeven moment heel goed meegaan, mevrouw Nes. Maar ik kan ook met jou meegaan. Als je 18 bent, doe wat je gezond vindt en wat je wilt.
Ik heb de indruk dat de wethouder nog een wijze afsluiting wil plegen. Of waagt u zich daar niet aan?
Nou, afsluiting, dat wel.
Van dit onderwerp dan, hè?
Ik had sterk de behoefte om te reageren op de heer Gleuren, nu veel minder. Want ik heb inderdaad geprikkeld om een discussie een beetje los te wapperen. Nou, dat is gelukt. En ik drink na afloop van deze vergadering graag een glas wijn met u. Maar waar ik het vooral wel over wil hebben, is dat wij met ons gedrag iets overbrengen op onze kinderen. En daar zit een groot risico in. En wij weten met z'n allen dat wij op dit punt onze kinderen iets verkeerds hebben bijgebracht. En daar moet echt een omkeer in komen, want anders dan gaat het toch echt de verkeerde kant uit. En ik blijf met nadruk zeggen dat wij toch hier een groot probleem te pakken hebben.
Goed, daarmee einde aan de beraadslaging over dit onderwerp. En ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat u allemaal in grote meerderheid achter dit voorstel staat. Is dat correct? Dat is correct. Alles besloten. Dan komen wij bij agenda punt 10. En dat is het raadsvoorstel wat gaat over de verordening onroerende zaakbelasting, tussen haakjes zevende wijziging. Daar stelde in de informatieavond, ik meen dat het de heer Visser was, buitengewoon intelligente vraag. Of het wel helemaal een aantal tarieven wel helemaal met elkaar in overeenstemming waren, was niet het geval. En dat heeft ertoe geleid dat u een aangepast raadsbesluit heeft mogen ontvangen. Met dank aan de heer Visser. Met zijn IQ is inmiddels in ieder geval niks mis. En u kunt na aflopen met hem van gedachten wisselen over hoe dat komt. iemand over dit onderwerp behoefte om het woord te voeren? De heer Visser, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de VVD-fractie is erg blij dat het raadsbesluit in ieder geval is aangepast. Zodat we in ieder geval de juiste tarieven vaststellen bij de juiste categorie. Zodat ook dadelijk de centjes als ze binnenkomen ook echt daadwerkelijk conform begroting zijn. En niet veel te hoog of veel te laag zouden zijn. Want zo nauwkeurig had ik het niet berekend. Maar goed, blij dat het in ieder geval is aangepast. En het heeft onze instemming. Dank u wel.
Oké, anderen nog? Niet. Dan kan ik ook hier concluderen dat u alle instemt met het voorstel. Dat is het geval. Dank u wel. En dat brengt ons bij de sluiting. Deze vergadering, het openbare deel, is gesloten. Ik sluit met de mededeling dat ik van plan ben om ongeveer 5 minuten de vergadering in beslotenheid weer te heropenen.